Zo. Het tafelkleedje ligt met de citroenen. De gele plopkappen zitten op de microfoons. Marjolein is er, maar wie is de gast?
Marjan Minnesma. Zij is de directeur van Urgenda. Ik denk dat veel mensen Urgenda wel kennen. Het is een samenvoeging van urgentie en agenda. En zij wonnen in 2015 de inmiddels wereldberoemde klimaatzaak tegen de staat. De staat echt meer moest doen aan de opwarming van de aarde.
Dat is grappig. Even, daar was ik bij als verslaggever van BNR. En de toenmalige advocaat moest huilen van opluchting, verdriet, emotie, totale uitputting. En zij was er toen ook bij.
Zeker. En het is nu 10 jaar verder. En het is trouwens nu 2 juli. Het is bloedheet. We zitten officieel in een hittegolf. Het is 35 graden buiten. Je kan je afvragen, gaat het wel zo goed met het klimaat? Maar toch is zij iemand die altijd de moed houdt en heel veel hoop geeft. En daarmee dus ook zuurstof. Dus een hele mooie gast voor deze podcast.
Daar wil jij meer van weten. Hoe hou je de hoop vast en de moed erin? Nou, dan gaan we weer het loopje door de gang doen. En dan mag jij haar ophalen. Daar zit ze.
Hi Marjan.
Hey, goeiemiddag is het nog.
Wat ontzettend fijn dat je er bent. Dankjewel.
Nou ja, hartstikke leuk.
Dit is Harme.
Dag Harme.
Ja, hallo.
Jij zorgt dat er geen piep en kraak komt.
Ja. Ja, ik zorg dat het wat dat betreft soepel verloopt allemaal.
Gaat vast lukken.
Nou, je bent hier al wel eens vaker geweest, dus je weet de weg.
Nou, ik ben hier wel eens vaker geweest, maar het is een plek die heel erg groot.
Ik ga de knoppen aanzetten. Succes.
Yes, let's go. Heb je dat ook, dat je behoefte hebt aan iets positiefs? Polarisatie, oorlog, klimaatcrisis, het beneemt je soms de adem. En wat dan helpt is om op zoek te gaan naar iets dat lucht geeft. Mensen die hoop brengen. Zuurstof in de samenleving blazen. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die mij zuurstof geven en ik hoop jou ook. En vandaag ga ik in gesprek met Marjan Minnesma. Zij is directeur van Urgenda, een stichting waarmee ze Nederland sneller probeert te verduurzamen en die verduurzaming aanjaagt. Ook was ze initiatiefnemer van de klimaatzaak tegen de Nederlandse staat. Een zaak die ze won en die navolging kreeg in andere landen. En daarvoor kreeg ze ook de Goldband Environmental Prize. Het is ook wel de Groene Nobelprijs genoemd, hoorde ik. En het is vandaag 2 juli. Ik zei het net al, de temperatuur buiten is 35 graden. Dus een mooi moment om met jou te praten over wat zuurstof geeft. Wat heeft jou in de afgelopen week zuurstof gegeven?
Misschien wel leuk om te weten voor mensen, want heel veel mensen associëren ons inderdaad vooral met die klimaatzaak. Maar wij doen op dit moment heel veel dingen in de landbouw. Wij bieden onder andere boeren kruidenrijk graslandzaad aan voor de helft van de prijs, zodat ze stoppen met Engels raaigras, waarop gespoten wordt met glyfosaat. En als ze dan overgaan op Engels of op kruidenrijk grasland, dan spuiten ze niet meer, hebben ze ook geen kunstmest meer nodig, et cetera. En we zijn er zelf mee begonnen, maar inmiddels zijn er heel veel partijen aangehaakt. Alle 12 provincies, 60 gemeenten. En dit was vooral voor boeren met koeien. Maar vervolgens kwamen ook de akkerbouwers van wij willen ook iets leuks. Dus we hebben gezegd, dan doen we ook voor jullie
ze
iets.
Ze kwamen zelf naar jullie toe.
Ja, ja.
Dat is ook niet iets wat mensen meteen verwachten, toch?
Nee,
dat de boeren
wij
zelf
doen
naar Urgenda komen.
Nee, we doen best veel met boeren. Dat weten mensen inderdaad niet. Dus die krijgen nu van ons wat dan heet groenbemesters. Dus is in de winter probeer je je veld vaak niet braak te laten liggen, maar iets erop te hebben. En dat vaak kiezen die boeren dan de goedkoopste mengsels. En wij bieden nu duurdere groenbemesters aan met 40% korting, waardoor zij niet meer hogere kosten hebben dan voor dat goedkopere mengsel. Maar daar zitten dan heel veel planten in die stikstof uit de lucht halen en in de grond brengen. En dan hoef je dus geen kunstmest meer toe te voegen of veel minder het jaar daarna, want dan heb je al die stikstof die je normaal met kunstmest...
Ja, dus een soort natuurlijke manier om stikstof te
vermeren. Ja, en uiteindelijk zouden we alle stikstofkunstmest kunnen stoppen. Wij hebben ook een landbouwvisie gemaakt vorig jaar. We zouden ook alle fosfaatkunstmest kunnen stoppen. Als we al het fosfaat uit het riool halen wat daar nu zeg maar de zee in spoelt. Maar goed, voor afgelopen week was er dus de gemeente Groningen die zei van ja, wij vinden dat geweldige projecten die jullie doen met boeren. Want we doen het voor inmiddels dus kruidenrijk grasland. We doen die groenbemesters, we hebben ook wat dan heet klaveronderzaai. Dus dan doen we klaver onder tarwe, waardoor de vogels op de akkers terugkomen. En we hebben er nog een paar, dus we hebben inmiddels wel 5 van dat soort projecten. En dan zegt zo'n provincie gewoon, oké, wij vinden dit zo gaaf, wij geven jullie een ton. Als jullie dit komend jaar ook bij ons allemaal gaan doen. Nou, dat is geweldig.
Dan krijg jij zuurstof.
Daar krijg ik wel zuurstof van, want dan denk ik, yes, dan kunnen we nog meer doen. En we hebben inmiddels, we zijn ooit begonnen met dat project, dat heet 1001 hectare. Dus we zijn begonnen met 1001 hectare. En ik had dat gewoon besteld met het idee van, ja... De kruidenrijk graslandzaad.
Dus jij bestelt er gewoon heel veel...
Ja. Bij, voor...
Zaad van kruidenrijk... Wat is kruidenrijk grasland? Ja, dus wat kruiden moeten we dan aan denken?
Nou, allerlei verschillende... Dus het is niet alleen gras, zoals dat Engels rijgras is alleen maar gras. En hier zitten dan allerlei verschillende planten, bloemen. Sommige zijn leuk omdat ze bloeien en dat vindt de bij
ziet
dan leuk.
Mooi uit.
Maar andere zijn echt vooral leuk omdat ze diep wortelen en dan zorgen dat het water veel dieper in de grond komt en er geen plassen komen, zoals met klimaatverandering. Als je in één keer heel veel water op je land krijgt, dat het niet verzuipt. En andere planten zorgen dan voor, met name de zogenaamde vlinderbloemige, dat de stikstof uit de lucht gehaald wordt en in de grond. Dus het is een mengsel. En we hebben dus verschillende mengsels. We zijn begonnen met 3 voor elke grondsoort, zand, klei, et cetera, 1. Maar toen kwamen de biologische boeren en zeiden, wij willen ook, waarom hebben jullie niet iets voor ons? Nou, oké, ook biologisch. Nou, we hebben nu dus 18 mengsels. Dus het is niet één mengsel.
We zijn eigenlijk een soort export...
Wij proberen, wat het leuke is namelijk, wij proberen die boeren dus te verleiden om te stoppen met dat Engels rijgras, waar je op, veel troep op spuit. En ze komen er dus achter tijdens dat ze dat, dat vervangen, dat ze dus geen kunstmest op ons kruidenrijke mengsel hoeven te spuiten en ook geen gif nodig hebben. Dus dat zijn normaal hoge kosten voor die boeren. Dus het is wel, dat zaad is wel 2 keer zo duur, maar als je geen kunstmest hoeft te kopen en geen... gif, dan is het eigenlijk dus niet meer 2 keer zo duur. En dan blijkt het eigenlijk even veel te kosten.
Dus eigenlijk zeg je, door die investering te doen, die jullie dus doen voor de boeren, hebben uiteindelijk die boeren minder kosten en doen ze ook nog iets goeds voor...
Ja, en waar ze dus achterkomen, want bij ons krijgen ze maar iets van 5 hectare voor zaad voor hun land. En ze hebben gemiddeld 60 hectare. Dus ze komen erachter dat het eigenlijk niet duurder is. En dus gaan ze het jaar daarna gewoon de volle 60 hectare inzaaien. En dat subsidiëren wij dus niet. Dus we hebben een enorme verbreding van de hoeveelheid land. Die
omdat ze dan overtuigd zijn geraakt van het belang daarvan. En dit vind ik dus, ik hang meteen aan je lippen. Ja, en je gaat ook meteen helemaal, een soort van fantastisch lesgeven over hoe het werkt. En ik weet dat ik jou een keer hier uitnodigde en dat je dat ook meteen zo geweldig ging doen. En dat ik inderdaad meteen heel veel zuurstof kreeg, omdat ik het zo knap vind dat jij dus van die hele praktische oplossingen hebt. En dus ook dat doet samen met... Nou, in dit geval boeren of met het bedrijfsleven of met de industrie.
In dit geval doen we dit bijvoorbeeld ook met LTO. Ja. Want wij hebben een website en daar kunnen burgers dus meedoen. Want mijn oorspronkelijk idee was als de burgers nou... voor 10 euro zoveel vierkante meter kruidrijk grasland mogelijk maken. En wij gaan dan dat zaad bestellen voor die boer. Dan gaan de burgers dus betalen voor de boer. Maar de eerste keer waren die boeren in 2 weken... hadden ze alles uitverkocht bij mij. Dus die hele 1001 hectare zaad waren weg. En die burgers waren natuurlijk helemaal nog niet zo snel... met het geld stoppen in die pot. Maar toen kwamen al heel snel die provincies en die gemeenten van... ja, wij willen ook meer kruidrijk grasland. Dus mogen wij ook wat in die pot stoppen? En wij hadden dus aan LTO gevraagd... willen jullie meedoen, want misschien is dat vertrouwder voor de boeren als ze zeg maar zien dat wij het niet alleen doen. En die hebben daar een heleboel keer over vergaderd. En hun grootste vraag aan ons was van, zouden boeren wel van Urgenda willen kopen?
Ik zeg, want je staat soms een beetje bekend als...
Ja, dus ik zeg, nou dat weet ik niet, maar wij nemen het volledige risico. LTO hoeft niks te doen, hoeft er geen geld in te stoppen. Wij doen alles, wij bouwen die website. Wij kunnen er wat mee verliezen, maar LTO eigenlijk niet. Nou ja, en toen bleek dus dat binnen 2 weken alles was uitverkocht. Bleek dat boeren best van Urgenda willen kopen als het voor de helft van de prijs is. Ja.
Heeft dat dan ook het beeld van Urgenda bij boeren veranderd?
Nou, ik denk zeker bij een heel aantal boeren wel. Ja, want niet iedereen kent ons nog. Maar we staan nu wel inmiddels in de blaadjes. Hè. Je hebt allerlei landbouwblaadjes, Nieuwe Oogst en Voor de Melkveehouders, et cetera. En daar staat dat nu in, omdat we het nu al 5 jaar doen. En het is dus inmiddels tot 10.000 hectare opgelopen. En heel veel meer dan die 10.000. 10.000 is wat wij hebben gesponsord. Maar wat ik net zei, als een boer 5 heeft en hij gaat 60 inzaaien, ja, dan is het eigenlijke gevolg dus nog veel breder. Alleen dat weten wij niet precies. Maar dat wordt wel opgemerkt. Dus kruidenrijk grasland is de laatste 5 jaar ineens wel, zeg maar, gemeengoed geworden en iets wat je heel makkelijk kan doen. En we hebben in Nederland 200.000 hectare permanent grasland. Eigenlijk zou de overheid alle boeren moeten verplichten. Nou, dat moet kruidenrijk worden, punt. Ja. Want dat doet zoveel meer voor de biodiversiteit.
Ja, want jij doet het nu door middel van verleiding. Ja. En dan blijkt het ook gewoon heel erg goed te werken en eigenlijk voor iedereen goed te werken. Ja, dus met een natuurdoel, maar ook zeker goed voor de boer.
Zeker.
Dus het kan en. Waarom doet de overheid het dan niet? Waarom zegt de overheid niet gewoon, ja, dit maken we gewoon verplicht?
Nou ja, dat is nu een van de dingen. Kijk, wij willen het dan eerst gewoon een aantal jaren laten zien, zodat het duidelijk is dat het eigenlijk dus niet duurder is en dat het ook niet zo heel veel moeilijker is. Je moet wel wat dingen weten, want het is anders dan het Engels raaigras. Ja. Maar die boeren, wij enquêteren ook elk jaar en die zeggen, 97% van die boeren zegt nu, mijn melk is even goed of beter en mijn koe is even gezond of beter. Dus het eindresultaat is even goed. Ja, ja, dan kan je er moeilijk
beter. En je hoeft ook geen last te hebben van je geweten.
Nee, en kijk, een overheid kan niet zomaar dat geld gaan geven, want dat is dan staatssteun of weet ik wat. Wij kunnen
ook
dit soort dingen makkelijker doen.
Ja, ja.
En wij zijn natuurlijk heel laagdrempelig. Want als die boer bij ons bestelt, kunnen we bij wijze van spreken een week later dat zaad daar op de drempel leggen. En wij betalen ook die zaadleverancier binnen een week uit. En wij doen dan al het gedoe met rapporten die we moeten maken voor Jan en Alleman, et cetera. Dus wij nemen al het vervelende werk op ons. En iedereen die met ons werkt is super blij dat binnen een week alles geregeld is. En die boer hoeft verder niks te doen. Die kan gewoon lekker gaan zaaien.
Ja, als jij er zo over vertelt, het klinkt zo simpel. Dan denk ik, nou, dat gaan we dus met z'n allen doen.
Nee, ik denk dat heel veel dingen ook simpeler zijn dan je denkt. En misschien moet het ook wel via andere organisaties dan de overheid. Want de overheid maakt alles moeilijk, hè?
Ja.
Want wij hebben nu ook een ander project lopen. We hebben vorig jaar een visie uitgebracht, Landinzicht, over hoe de landbouw van de toekomst eruit zou kunnen zien als je in 10 jaar de verandering zou bewerkstelligen. En daar hebben we zowel een visie geschreven als heel veel concrete handleidingen, als heel veel voorbeeldboeren. En wij hebben uit dat visiedocument komt een nieuw project voor. Dat noemen wij het Zeven Vinkjes project. Dat is vrij naar Joris Luijendijk, maar heeft verder niets mee te maken. Maar iedereen onthoudt het wel in één keer. Dus als wij vragen nu boeren van, doe je met ons mee? Wij hebben bij landbouweconomen gevraagd van, wat verdient een boer nou onder de streep? Een gemiddelde boer, dus met koeien of met aardappelen en tarwe. Nou, dat bleek iets van 1.000 euro per hectare te zijn. Dus wij hebben nu boeren uitgedaagd van, nou, wij geven jullie 1.000 euro per hectare voor gemiddeld 30 hectare per boer. Dus dat is 30.000 euro. 10 jaar lang. Dus 10 jaar lang 30.000 euro als je met ons de reis durft te maken om die 7 vinkjes te gaan halen. En die vinkjes zijn dan stoppen met kunstmest, zo min mogelijk gif, naar kruidenrijk grasland, heggen en hagen, nou enzovoort. En dat ene is makkelijker voor die boer dan de ander, maar het grijpt heel erg in elkaar met die andere projecten die we doen. Want als ze dan kruidenrijk grasland moeten doen, dan geven wij het meteen voor de helft van de prijs. Als zij heggen en hagen gaan plaatsen, dan hebben we het project Meer Bomen Nu, kunnen we ze gratis bomen en struiken geven. Dus heel veel van de dingen die we al doen met boeren, die lopen door.
Maar als de overheid erbij komt, dan wordt het ineens.
Nou ja, de overheid heeft nu, zeg maar, het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie. En als boeren daarmee doen, dan moeten ze zulke Excel-files invullen met 100.000 getalletjes. En wij zeggen gewoon, wij vertrouwen jou. Je krijgt van ons een heel klein contractje. En jij moet mij vertrouwen, want ik heb nu niet 6 miljoen op mijn bankrekening staan. Dus ik kan jou niet garanderen dat ik al 10 jaar lang dat geld daar heb staan, want we beginnen met 20 boeren. Maar ik heb het wel voor de eerste 3 jaar staan, dus als je dat wil zien, hier. Dus jij krijgt van mij een heel klein contractje en wij gaan op basis van vertrouwen met jou die reis maken.
Ja.
En dat doet de overheid niet. Die maakt het heel moeilijk en die vertrouwt de boeren niet. Die vraagt overal.
Vraagt steeds weer wat anders.
Nou, en de boeren worden er gek van. Het zijn vooral de boerenvrouwen die vaak al die kruisjes invullen en die Excel-files.
Ja.
Die worden daar helemaal gek van. En wij zijn dus super laag.
Die maken al enorme overuren. Volgens mij heb je mij vorige keer ook verteld hoeveel een boer verdient. Dat het echt maar heel weinig is.
Ja, die
en
gewone
daar
boeren.
7 dagen per week voor hoeft te werken. Dus ik klink vanuit jou ook altijd heel veel empathie voor iedereen. Maar jij zegt, ja, die overheid die maakt alles moeilijk. Maar tegelijkertijd ben je 10 jaar geleden een rechtszaak tegen de overheid begonnen om toch meer te gaan doen.
Ja, nou,
hoe
dat
kijk je daar dan?
Nou ja, dat was eigenlijk natuurlijk. Daarvoor had ik geprobeerd heel veel om de overheid heen te werken. Ja. Want met de overheid gaat het meestal niet zo snel. Maar toen de tijd had de overheid beloofd in het kader van het klimaatverdrag. Dat was nog voor Parijs. Wij willen de temperatuur onder de 2 graden houden. En alle landen van de wereld hadden samen gezegd. Nou, dan moeten we 25% tot 40% minder uitstoten in 2020. En toen kregen wij een nieuw kabinet. En die zei, nou, dat lappen wij aan ons laars. Wij doen maar 17. En dat was eigenlijk een beetje de druppel. Van als je niet eens het minimum wil doen waar je zelf je handtekening onder hebt gezet. En waar minister Kramer toen van had gezegd van, nou, als we tussen de 25 en de 40 moeten doen, en wij zijn een hele grote uitstoter als Nederland, hè, wij horen bij de 20% landen van de wereld met de grootste absolute uitstoot. Ja. Dus wij zijn geen kleintje. Zoals
niet eens
sommige
relatief. Dus
nee, absoluut.
We hebben nog een klein oppervlakte, maar dan zitten we nog steeds in absolute uitstoot.
Zijn
we
in de 20% grootste uitstoters. En als je dat toen de tijd.
Hoe komt dat?
Nou, wij zijn een heel fossiel landje. Wij hadden natuurlijk de grootste gasbel van Europa. Wij hebben de grootste kolenhaven van Europa. We hebben het hele chemische complex daar in Rotterdam met een hele grote haven. Dus wij waren
veel
fossieler dan we dachten.
Dus dat verhaal wat veel mensen zeggen van ja, maar het maakt toch niet zo uit wat we in Nederland doen, want het is de hele wereld en China en Amerika. Het maakt dus wel degelijk.
Het maakt heel veel uit, want als je zegt van, nou ja, in absolute zin horen wij dus bij die 20% de grootste groep. Maar als je dat relatief bekijkt, per persoon, dan zaten wij toen de tijd in de top 10. Wij stoten toen 5 keer zoveel uit als India. En India staat in de top 3. Maar het is niet zo heel eerlijk om tegen India te zeggen van, ja, jij bent de grootste uitstoter. Die hebben 4 miljard mensen. Ja. En wij stoten 5 keer zoveel uit per persoon op dat moment dan zij. Dus dan vind ik, wij moeten zelf harder gaan lopen. Want hoe
bovendien
kan ik ooit
kan je strenger zijn tegen een ander als je zelf ook goed gedrag laat zien.
Ja, hoe kan ik ooit tegen India zeggen, jij moet beter je best gaan doen, of China, terwijl we zelf meer uitstoten per persoon dan zij. Dus dat was eigenlijk de reden om die rechtszaak toen te beginnen. Van, we wilden niet eens het minimum doen. We waren wel een hele grote uitstoter en per persoon waren we helemaal de top 10. En er was nul. We hebben natuurlijk alle andere dingen geprobeerd. Hè? Brieven schrijven en bla bla bla. Nou ja, dat werkte allemaal niet. Dus dan ga je nadenken van, ja, is er nog iets anders wat je kan doen? Nou ja, toen de tijd kwam dat idee op van, nou, misschien zou je zo'n rechtszaak tegen de overheid kunnen doen, waarvan iedereen zei dat het niet kon. Hè? Behalve mijn 2 advocaten en ikzelf waren er toen de tijd niemand. Geen enkel mens die zei dat het ging werken. Ook vrienden van ons die zeg maar jurist waren, die zeiden allemaal van, nou, leuk geprobeerd Marjan, maar dit is niet een goed idee.
Waarom zei iedereen dat? Nou ja,
omdat
ze de wet niet goed? Of?
Nou, omdat het nog nooit was gedaan. Hè? Ja, dat je tegen een overheid zegt, jij moet je houden aan je belofte.
We zijn het gewoon niet gewend, dus we kunnen het ons niet voorstellen dat zoiets dan
nee, gebeurt. En nu kunnen we ons dat wel voorstellen. Dus inmiddels zijn er honderden rechtszaken over de hele wereld.
Ja, en door jou aangezet.
En alle NGO's in Nederland doen nu dit soort rechtszaken. En wij hebben er eigenlijk maar 1 gevoerd in 18 jaar. Hè? Want er wordt altijd gezegd van, ja, agenda rechtszaak. Ja. 1 rechtszaak. Ja. En in 2012
terwijl het bedrijfsleven om de haverklap allerlei rechtszaken start op het moment dat ze zich gewoon aan normen worden gehouden, toch?
Bijvoorbeeld. Ja. Dus 95% van ons werk gaat over oplossingen. En op de laatste 5 jaar dus is 2/3 van ons werk op landbouw. Maar dat weten heel veel mensen niet. Ja. Als je niet onze maandelijkse nieuwsbrief leest. Dan.
Maar als je daar dan toch op terugkijkt, want je zegt, nou ja, die overheid die maakt alles moeilijk, maar toch zijn jullie een rechtszaak gestart tegen de overheid die jullie inderdaad glorieus hebben gewonnen. En die ook nog eens allerlei andere rechtszaken gewoon in gang heeft gezet, die dus ook heel vaak werden gewonnen. Maar we zijn nu 10 jaar verder. Nou, ik geloof dat de klimaatdoelen verder uit zicht zijn dan ooit.
Nou, tot en met Rob Jetten ging het eigenlijk een stuk beter. Ik bedoel, het kan natuurlijk altijd nog heel veel beter. Maar we zaten wel op het pad naar 55%. En hij wilde zelfs naar 60% minder uitstoot in 2030. En dit kabinet is natuurlijk een drama. En de een na het andere doel is uit beeld. En er was natuurlijk een hele reeks maatregelen die in deze periode genomen moesten worden. En die zijn of niet genomen. Al die maatwerkafspraken die liggen op zijn gat.
CO2-heffing.
Een CO2-heffing is geskipt. En er zijn nog een heleboel dingen geskipt. Er waren toen ze begonnen, was er een hele mooie regeling voor warmtepompen. Die werd door het kabinet geschrapt. En nou, zo zijn er eigenlijk allemaal goede dingen die er waren, zijn geschrapt. Ja, je kan niet denken dat je 55% haalt als je alles wat daarvoor noodzakelijk is, schrapt. Ja. En dat kon ze ook eigenlijk helemaal niet.
Terwijl het sowieso al moeilijk haalbaar was.
Ja, dan had alles wat je had bedacht, had moeten lukken.
Nou, dus is Wopke Hoekstra vandaag gekomen met zijn nieuwe plan. Ik zie al je meteen, dat ziet, ja. Dat ziet de luisteraar natuurlijk niet, maar je ging al meteen met je ogen draaien.
Ja, Wopke. Nou ja, nee, die heeft ook weer allerlei dingen teruggedraaid. Dus iedereen is bang en mensen hebben niet door hoe ernstig klimaatverandering is en gaat worden.
Hoe ernstig is het?
Heel, heel ernstig. Kijk, je kunt natuurlijk denken 2100 is nog heel ver weg. Maar je kan ook denken, mijn kinderen zouden statistisch gezien 2100 kunnen halen. En tegen die tijd is het hier op aarde echt heel veel minder geworden. Want we koersen nog steeds af richting de 3 graden. En dat betekent dat de biodiversiteit, dus het aantal dieren en planten, gewoon schrikbarend hard achteruit gaat. Dat al het koraal dood is. Dat je in de Sub-Sahara niet meer kunt leven. Dat die honderden miljoenen mensen die daar nu zitten, dat die naar het noorden gaan, dus naar Europa. Dat er op heel veel plekken in de wereld geen water meer is. In ieder geval, die gletsjers zijn dan voor een groot deel weg. En
ja, maar dus kunnen mensen ook denken, nou ja, wat kan ons die biodiversiteit schelen?
Ja, maar als er geen water is of geen voedsel, hè, want landbouw, water is ook landbouw, dan betekent dus dat al die delta's in de wereld die afhankelijk zijn van water, van gletsjers, die mensen gaan een andere kant
op. Dus het is gewoon levensbedreigend.
Het is absoluut levensbedreigend.
Ja. Is het vandaag ook bekend geworden dat Australië mensen klimaatvluchtelingen toe gaat staan, toch? Vanuit Tuvalu?
Dat heeft heel lang geduurd. Ja. En die hebben inderdaad er heel veel strijd voor gevoeld. Maar dat is een van die eilandjes die bij 1,5 graad opwarming nog net het hoofd boven water houdt. Ja, maar
een
bij
derde
2 graden
van de bevolking heeft, geloof ik, al meteen een vluchtelingenstatus aangevraagd.
Nou ja, kijk, we zitten al op 1,5 graad opwarming. Hè? Ja. Voor de wetenschap telt dat pas als het 30 jaar lang gemiddeld zo is. Dat is nog niet zo. Maar we zitten dit jaar en de vorige 2 jaar wel al op 1,5 graad. En dat gaat niet naar beneden voorlopig. Dus 1,5 hebben we al te pakken. Bij 2 zijn al die eilandstaatjes gewoon weg. En dat is niet alleen Tuvalu, maar nog een heleboel anderen. Dat weten zij. En dat gaat hartstikke hard. Het was in januari 1,9 graden warmer in Nederland, gemiddeld op de wereld, dan voor de industriële revolutie. Dus het, ja, die mensen weten gewoon, wij kunnen hier gewoon niet blijven, want de wereld schiet gewoon niet op.
En hoe gaan we, want ik, als ik jou zo hoor praten, dit bedreigt ons dus allemaal. Mensen die ontzettend bang zijn voor vluchtelingen, die zouden juist klimaatactivisten moeten zijn, want dit gaat een enorme golf. We zien nu al, hè, in Spanje is het nu, geloof ik, vandaag 45 graden.
Ja, is niet te doen.
Dus als dit nog een paar graden omhoog gaat, dan is dat ook onleefbaar.
Nou, alle boeren uit het binnenland daar trekken al weg. Ja. Want je kunt daar al geen landbouw meer bedrijven. Dus daarom zijn wij ervoor om hier onze goede landbouwgrond vooral te gebruiken voor voedsel en niet voor bloembollen. En ook die kassen en zo, want wij zijn hard nodig. Dus wij zijn helemaal niet voor minder landbouwgrond, maar wel beter gebruiken voor meer eiwitrijke gewassen bijvoorbeeld en minder dieren. Want je kan beter rechtstreeks eiwit opeten uit een plant dan eerst een koe gras te laten eten en dan via een enorme omweg die eiwit via de melken tot je te nemen.
Maar dat vind ik dus wonderlijk, hè? Want als iets zo levensbedreigend is, vergelijk het met een ziekte of zo die we met z'n allen moeten bestrijden, dan zou je toch niet denken dat het zo politiek verdeeld ligt.
Ja, dat is heel raar, want ik zeg ook altijd van rechtse kinderen gaan hier ook last van krijgen. Ja. Het is niet links of rechts. En dit is gewoon, het is jammer dat het zo enorm gepolariseerd is, waardoor rechts zegt van ja, klimaat is een onderwerp van links, dus willen wij niks mee te maken hebben.
Alsof het onze bestaanszekerheid niet
gewoon
enorm bedreigt.
Maar het grappige is dat de JOVD, dus de jongeren van de VVD, die snappen dit heel goed. Ik heb daar een keer een verhaal gehouden en die waren helemaal niet oneens met mij. Ik dacht van nou, ik zet me schrap, want ik zal wel veel weerwoord krijgen. Nee hoor, die waren het allemaal met me eens. Dus heel veel jongeren hebben dit door, ook rechtse jongeren. Het is een klein clubje daar bovenaan in rechts-Nederland die dit allemaal niet wil horen en alleen maar bezig is met tegenstellingen creëren, want we willen winnen van de ander en nog 4 jaar daar zitten. Maar in de massa, 80% van de mensen is ongerust over klimaat.
Mensen in het bedrijfsleven hebben toch ook kinderen?
Ja, nou, maar er zijn ook heel veel mensen. Als je ze één op één spreekt, zijn er heel veel mensen ongerust daar. Maar het bedrijfsleven heeft natuurlijk last van dat als jij denkt van nou, ik wil iets goeds doen voor de wereld en ik ga dus vergroenen, maar ik word daarmee duurder dan mijn concurrent, dan ben je binnen een jaar omgevallen. Dus die bedrijven roepen ook daarom de hele tijd om dat zogenaamde gelijke speelveld. Want als de concurrent niet gedwongen wordt om ook mee te gaan,
maar dan heb je de overheid wel heel erg hard nodig.
Dat is ook de reden dat ik na x jaren wel meer op de overheid ben gericht. Omdat we nooit de snelheid kunnen maken die noodzakelijk is zonder de overheid. Vandaag is ook de plastic tafel naar buiten gekomen, daar zat ik aan.
Even uitleggen voor degene die...
Ja, nou ja, we willen eigenlijk meer circulaire plastic. Dus plastic van de afvalberg hergebruiken of groene grondstoffen gebruiken voor plastic. Of een aantal chemische manieren, maar in ieder geval niet van aardolie plastic maken. En dan zie je dus dat het vorige kabinet had besloten van... nou, we moeten een percentage gaan eisen dat alle plastics zoveel procent duurzaam zijn. En daar was enorm veel commentaar op, omdat ze dat niet zo handig hadden ontworpen. Dus eigenlijk waren alle mensen in de sector tegen. En toen heeft bij de voorjaarsnota van dit jaar, heeft deze regering gezegd waar wij skippen. Die plastic norm of heffing, ja, of hoe ze hem ook noemden. En we gaan leggen dat geld wat we daarmee hadden willen verdienen, namelijk 500 miljoen, dat leggen we gewoon bij de afvalbedrijven neer. Dan moeten wij allemaal extra afvalheffingen betalen. Tenzij het bedrijfsleven met een betere oplossing komt. En by the way, daar moeten ook een paar NGO's in. Dus wij zaten met een paar NGO's en het hele bedrijfsleven uit deze sector aan een tafel. We moesten in zo'n beetje 1 maand 5 vergaderingen in de week. Het was een idioot circus. Hebben we nagedacht over hoe kunnen we nou wel die circulaire economie op gang helpen? Want iedereen wilde dat eigenlijk wel. We willen allemaal minder plastic van aardolie. Nou ja, dus daar is een heel waslijstje aan ideeën uitgekomen. En nu is het weer aan de politiek om daarin te gaan kiezen. Maar eigenlijk was het best...
Ja, en wat moet er dan gekozen worden?
Nou ja, er was een idee dat heette de hefboom. Waarbij je dat duurzamere plastic gaat bevoordelen ten opzichte van het onduurzame plastic. En dus een bepaald bedrag gaat in rekening gaat brengen als je onduurzaam plastic hebt. En dat in een fonds stoppen om die bedrijfjes die er nu al zijn, die wel circulair plastic maken, om die te gaan helpen. En er zijn er nu al 10 of zo omgevallen de afgelopen half jaar, jaar. En de paar die er nu nog zijn wil je graag houden. Maar die houden net aan het hoofd boven water. En er zit wel allemaal nieuwe wetgeving aan te komen vanuit Brussel. Die kan helpen, maar dat duurt nog tot 2030. En je wil dus niet dat ze allemaal omvallen in die 5 jaar die er nog tussen zitten. Ja.
En dit is eigenlijk ook elke keer weer die balans. Hè? In dit geval gaat het over individuele bedrijven. Maar het is ook een beetje de boodschap die wij als individuen, consumenten, burgers altijd hebben gekregen. Nou, ik ben opgegroeid met een beter milieu begint bij jezelf.
Ja.
Ja, is dat nou ook niet één van de redenen dat we nu staan waar we nu staan? Dat het elke keer maar weer op het individu of het individuele bedrijf of de burger wordt afgewenteld. Ja, in plaats dat we met z'n allen nou ergens voor gaan staan.
Ja, ik denk niet dat we het redden met alleen maar de burger aanspreken op koop eens wat beter. Nee. Dat gaat gewoon
Want
te langzaam.
Is ook misschien wel de reden dat het zo dat mensen er zoveel last van hebben. Of vinden dat ze er last van hebben, omdat het zo'n vingertje is. En zo.
Ja, ik denk dat ze vaak niet eens er last van hebben, maar dat wordt wel aangepraat.
Ja.
En je kunt niet wachten tot iedereen het goede gaat doen. Nee. Als de overheid gewoon zegt, er moet zoveel procent van de plastic moet circulair worden, punt. En de overheid is een van de grootste inkopers ook nog. Dus als de overheid zelf het goede voorbeeld geeft, dat is ook een van de dingen die erop staat, dan zou je gewoon al een hele grote stap voorwaarts doen. En dan gaat het veel sneller dan wachten op burgers.
Ik denk altijd aan die plastic tasjes. Weet je nog dat wij vroeger altijd naar de supermarkt gingen, bij alles kreeg je een plastic tasje. Nou, die krijg je nu al jaren niet meer. Missen we die dingen?
Nee, totaal niet.
Vooral niet, want we zien ze ook niet meer.
Er werd heel moeilijk over gedaan toen en dat leek allemaal heel erg mee te vallen. Ja. Nou ja, net zoals dat zoomen bijvoorbeeld. Wij als zeg maar mensen uit de duurzaamheidswereld hadden al heel lang gezegd van, moet je nou voor elke vergadering met internationale mensen gaan vliegen? Je kan toch ook op een andere manier? Nou, dat was allemaal heel moeilijk technisch en dat kon echt niet. We moesten echt allemaal vliegen. En we hadden nog geen corona of iedereen ging zoomen of teamsen of hoe het allemaal mogen heten. En nu doen we heel veel vergaderingen natuurlijk. Als het ietsje verder is, ook al met iemand uit Limburg bij wijze van spreken, dan ga je zoomen en niet allemaal meer naar elkaar toe rijden. Ja. Dus dan kon er binnen een half jaar kon dit helemaal veranderen. Terwijl ze altijd zeggen, ja, cultuurveranderingen, dat duurt generaties. Dat hoeft dus niet.
Ja. Dus, ik heb altijd geleerd, cultuur volgt structuur. Dus je moet de structuren aanpassen om de cultuur ook te doen aanpassen.
Ja, en dan kan het ook sneller. Ja. Dus sommige dingen kunnen echt sneller. En dan heb je een overheid nodig.
Ja.
Dus die moet van sommige dingen gewoon zeggen, niet morgen, maar bij wijze van spreken 2030 of 2035, dan stoppen we met de cv-ketel, dan gaan we elektrisch rijden. Ja. Dan heeft elke woonwijk elektrische auto's. Dan is er is betaalbaar vervoer, maar wel net even anders.
Ja. Als ik weer zo naar je luister en ik kan uren naar je luisteren. Maar ik ben dan ook al denk, waar komt die enorme bevlogenheid bij jou toch vandaan? Dat je elke keer weer op zoek gaat van hoe gaan we dit doen?
Nou, ten eerste maak ik me natuurlijk wel echt zorgen. Ik ben nooit afgestudeerd op het klimaatverdrag. En als je te veel weet, dan heb je daar last van. Ten tweede denk ik dat het gewoon een karakterding is. Ik wil me niet ergens bij neerleggen. En ik vind innovatie ook leuk en nieuwe dingen bedenken. En innovatie is niet altijd techniek. Is ook gewoon dingen net even anders doen of met andere mensen samenwerken en dat soort dingen. En ik denk altijd drie keer links is ook rechts. Dus als ik er zo niet kom, dan ga ik er zo naartoe. Dus niet te snel op je rug gaan liggen. En als iets niet lukt, dan denk ik 10 seconden iets onparlementairs. En dan denk ik, maar hoe ga ik het dan wel doen? Dus ik blijf ook niet te lang hangen in oh jee, wat vervelend. Of wat was dat een vervelende meneer? Nee, dan ga ik nadenken van hoe kan ik het dan doen?
Wel?
Dus dat is karakter. Ja. Dat ik vrees dat ik dat heb meegekregen en dat ik daar niet zoveel aan kan doen.
En toch denk ik over dit onderwerp zijn heel veel mensen ook gewoon wel somber. Dat ze denken, ja, maar komt het überhaupt nog goed? Wat is je boodschap aan al die mensen die denken, ja... Nou ja, dan letterlijk misschien dan maar na mij de zonvloed.
Nou, ik vind het vooral voor jonge mensen heel vervelend. Mijn eigen dochter kwam laatst ook thuis met... moeten wij niet zo'n noodpakket hebben, mam? Hier is een briefje met water. En ik zeg, nou, ik heb 10 wakka-wakka's, dus ik denk dat ik het wel red. Maar ja, ik vind dat heel erg dat jonge mensen van nu... gewoon daarover zo moeten nadenken. En zij weten dus ook te veel. Dus zij ziet dat het niet beter wordt.
Hoe geven we ze nog hoop mee?
Nou ja, je ziet wel dat in de historie dingen soms heel snel kunnen draaien als we het eenmaal doorhebben. Dus in dat eerste jaar van corona is er heel veel heel snel veranderd. En we accepteerden het ook nog omdat het om onze gezondheid ging. In het eerste jaar van de Oekraïne-oorlog hebben we LNG neergelegd in Groningen, waar we normaal 8 jaar over zouden doen, deden we toen in 1 jaar. Dus als het echt moet, dan kan het wel. En er is ook zo'n boekje geschreven, Helden uit Noodzaak, dat ook een beetje daarover gaat van ja, blijkbaar zien we nog niet genoeg dat het moet. En dat is dan toch communicatie. Het moet gewoon beter uitgelegd worden. Want heel veel mensen zeggen, ja, we weten het allemaal wel met klimaat. Maar als ik dan 3 kwartier of 3 uur college geef, dan zeggen ze allemaal na afloop, waarom wisten wij dit niet? Dus we weten het niet.
Je hebt het ook bij de premier zelfs gedaan, hè?
Ja.
In het torentje heb jij een paar keer hem college gegeven.
Ja, ik heb toen...
Dit was net... nog wel Rutte, hè?
Ja, dat was Rutte. Toen we net de klimaatzaak hadden gewonnen, heb ik hem gevraagd van, nou, ik wil eigenlijk gewoon graag een onderhoud, want wij hebben elkaar nog nooit 1-op-1 gesproken.
Het kwam niet uit hem.
Nee, zeker niet. Maar ik had wel binnen een paar weken een afspraak, dus dat viel mee. Op dat moment, vanwege die rechtszaak, kon dat. En toen heb ik ook gezegd, van, ik wil graag eerst 20 minuten college geven en daarna in gesprek. Want ik hoorde hem overal zeggen, rustig aan, maar we hebben nog tot 2050. Dus we hebben nog 30 jaar. En het is niet rustig aan en we hebben eigenlijk ook niet tot 2050. Maar hij wist ook niet waarom... dat eigenlijk niet zo is. Dus ik heb in dat college ook uitgelegd van, nou ja, als wij blijven uitstoten tot 2050 en dan pas naar nul gaan, dan hebben we wel al 2,5 graad opwarming te pakken. En dat wil je de jonge mensen van nu eigenlijk niet aandoen.
Schokt hij?
Nou, hij wist het niet, want eigenlijk gaat die 2050 ervan uit dat we dan in de tweede helft van deze eeuw die CO2 weer uit de lucht gaan halen. Maar daar zit dan al zoveel in, dat wij hebben die sommetjes allemaal laten maken. Dan zou je eigenlijk qua oppervlakte ongeveer alle landbouwgronden van de wereld vol moeten zetten met bomen. Die moeten dan ook nog 30 jaar blijven staan. En dan heb je genoeg CO2 uit de lucht gehaald om 0,5 graadje terug te gaan. Dus dan zit je nog van 2,5 op 2. En je gaat het natuurlijk niet op landbouwgronden doen, want daar ga je landbouw doen. Dus je doet het op nog armere gronden of midden in de stad of wherever. Maar waar vind je zoveel ruimte? En dan ook geen bosbranden. Dus 30 jaar laten staan, geen bosbranden. Ja, ik vind dat je de jonge generatie dan iets aandoet wat je zelf ook niet zou willen. Dus hoe dichter we naar 2040 en eigenlijk naar 2030 kunnen komen, hoe meer lucht we die jonge generatie geven om nog dingen te verzinnen, om het een beetje behapbaar te maken. Maar door te zeggen van rustig aan, maar we hebben nog 2050, zeg je eigenlijk, ja, onze generatie wil nog even lekker doorgaan. Wij willen geen pijn lijden. En dan zoeken die jonge mensen het daarna maar uit. Nou, ik vind dat immoreel als ik het gewoon heel sterk neerzet. En dat heb ik aan Rutte verteld. En ik heb het daarna al niet meer gehoord. Dus wie weet heeft het geholpen.
Nou, en lucht geven aan onze jongere generatie, dat is ook solidariteit. Hè? Dat is ook gewoon zorgen. Bovendien, het zijn onze kinderen. Het is toch eigenlijk inderdaad immoreel als we het niet zouden doen. En bovendien, we houden toch van onze kinderen, dus we gunnen ze toch een betere toekomst. Marjan, ik heb weer ontzettend genoten van dit gesprek. Ik weet zeker dat we er nog veel in de toekomst gaan voeren, want ik laat me ook heel graag door jou doseren. En vooral omdat jij altijd ook met van die hele mooie praktische oplossingen komt, waar we echt zuurstof van krijgen. Held uit noodzaak, maar wel een hele goede held.
Nee, dank je wel
voor dit prachtige gesprek.
Graag gedaan.
Ja?